Het universum is 9 miljard 200 miljoen jaar oud. Een proto-zonnestelsel van gas en stof hangt in de lege ruimte. In een typisch sterrenstelsel dat later de Melkweg genoemd zou worden. In de buurt ontploft een grote ster in een supernova-explosie. En wanneer de schokgolf deze gaswolk bereikt, stofwolk bereikt, zorgt hij ervoor dat hij collapsed, in zichzelf invalt. En omdat hoekmoment behouden is, zoals een pizzadraaier die zijn deeg draait, eindigt met een vlakke schijf, zo ook eindigt het gas en stof in een vlakke schijf. En botsingen van rotsen in een miserige 20 miljoen jaar zorgen ervoor dat de planeet Aarde rondom ergens in deze stofwolk gevormd raakt. En in het midden natuurlijk de zon, waar kernfusie ontstaat en die op een gegeven moment begint te ontbranden. Dit is het begin van planeet Terra, ofwel Aarde. En in deze miniserie die we hier weer starten, genaamd Stratigraphie, gaan we eens goed de geschiedenis induiken, Robert. I'm looking at you, Robert. Want die Robert die denkt wel eens ver terug te denken. Maar de geschiedenis van de aarde kent meer verhalen dan die van onze tijd.
Ja, goed punt. Dat gerommel met die Grieken en die Romeinen.
En die Babyloniërs.
En die Babyloniërs.
Die hele human era kunnen we eigenlijk schrappen.
Ja.
Dus om de geschiedenis van de gehele aarde te beschrijven, zijn we die gaan indelen. En die indeling is op de grofste schaal in eonen gedaan. En die eonen hebben de volgende namen. Het Hadeicum. Ja. Het Archaicum, het Proterozoicum en het Phanerozoicum.
Zo.
En dat is een chronologische volgorde. Dus wij zitten nu in het Phanerozoicum. Daar gaan komen we later nog over te spreken. Maar we beginnen dus bij het Hadeicum.
Hadeicum.
Uiteraard genoemd naar, ja, wat denk je?
Ik dacht dus Hades, de Griekse.
Inderdaad, de Griekse.
God van de onderwereld.
De ondergod.
Hè? Ondergod, hè? Ja. Ja. Ondergod.
Ja.
Ja.
En zoals ik al zei, dit is zo'n ruim 4,5, 4,6. Ik zie hier dat het gedefinieerd is. Dat betekent niet altijd evenveel. Als 4 miljard 567 miljoen 300.000 plus of min 160.000 jaar geleden.
Ja.
En het loopt door tot zo'n 3,8 miljard jaar geleden. De aarde is dan helemaal aan het begin nog niet helemaal gevormd. Hè? Dan zit hij nog in die schijf, loopt hij nog een beetje gevormd te worden.
Ja.
Dat duurt zo'n 20 miljoen jaar. Dus
ja.
Zo'n 4,54 miljard jaar geleden hebben we echt een planeet.
Ja, jeetje.
En het is een zootje. Er vliegt nog overal debris,
weet je,
een Nederlands
maanzaad.
Nee. Nee, daar komen we zo op. Okay. Maar
rotzooi, rommel.
Ja.
Botscherven. Scherven.
In ieder geval puin.
Puin. Gruis.
Ja, gruis. Grijs gruis.
Grijs gruis.
Geen groen gruis. Grijs gruis. Vliegt allemaal rond. Land continu op niet alleen planeet Aarde, maar ook op alle andere net gevormde planeten. En we denken nu, dat is een van de beste theorieën, maar zeker is dit niet, zo'n 4,5 miljard jaar geleden, dat is weer zo'n 40 miljoen jaar later,
ja,
nadat de aarde gevormd was, dus dat is eigenlijk al heel kort nadat de aarde gevormd was,
ja,
er een andere planeet was, die genaamd Theia.
Oké. Okay.
T-H-E-I-A. En dat was een dat noemen ze een Earth Trojan.
Jeetje.
Hadden ze een Trojan. Nu kennen we die alleen nog maar van...
Trojan nou, Horse?
Ik wilde zeggen van Jupiter. Misschien heeft... Nee, die noem je dan misschien wel. Het punt is... Er zijn, dat hebben we het in vorige afleveringen van de James Webb over gehad. Er zijn van die punten waar de gravitationele kracht van de zon en planeten zich een beetje...
Zadelpunten, toch?
Nee,
maar je had van die punten waarin ze elkaar cancelen.
Ja, laten we het daar maar even op houden.
Ja, ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog.
Voor een precieze beschrijving van L2 verwijzen naar Errata 2. Dat was aflevering 21, geloof ik. Maar er zijn nog meer. Er zijn 5 Lagrange punten.
Oh ja, Lagrange, dat was het. Ja, sorry, ga door.
En we zien nu nog, als we dus Jupiter zijn baan bekijken, dat voor en achter ongeveer een derde slag voor en achter Jupiter een hele zoot kleinere asteroïden, niet dwergplaneten, maar wel, eigenlijk moet je trouwens in Nederland planetoïden zeggen.
Ja, want mag je nog wel dwergplaneten? Is het
dwergplaneten
een beetje...
is echt groter wel. Er zijn,
maar je mag die term voeren? Is dat
voor
niet,
bepaalde, ja, maar dat dan... Ik weet niet wat precies de definitie is van een dwergplaneet. Maar de dichtstbijzijnde is Ceres. Die hangt in de asteroïde, de planetoïdengordel, moet ik dan zeggen. De astro belt. Die is zo'n 1000 kilometer breed. En rond. Net als Pluto's, die wel rond. Dat is verreweg het grootste object in de planetoïdengordel.
Ja, mooie rondingen in de planetoïdengordel.
Hoe dan ook. De aarde had dus mogelijk ook zo'n Trojaan. Die hem als het ware een beetje achtervolgde.
Ja.
Maar...
Vet,
er waren gewoon meer... Er was heel veel migratie.
Ja, als je denkt dat het nu aan de hand...
waarschijnlijk heel ver van de zon begonnen. En met de tijd dichter naar de zon toegetrokken. Waardoor die ook heel veel kometen die anders op de aarde nog later waren geslagen... als het ware een stofzuiger opgezogen heeft.
Oké. Okay.
En andere kometen is misschien... misschien wel, ja. In ieder geval, die heeft het hier een beetje rustiger gemaakt.
Ja.
Maar voordat dat gebeurde, hadden we dus mogelijk een Trojaan.
Okay.
Genaamd Theia. En dit was een object ongeveer ter grootte van Mars.
Mars.
Dat is echt een flink, dat is half zo breed. Dus een achtste van het volume. Zo groot als de aarde. En die is uit zijn baan gekikt door... Right. Ofwel een passerende ster, ofwel zoiets als een migratiepatroon van een grote gasplaneet. Dat weten we niet precies. Dat weet ik in ieder geval niet precies.
Nee.
en die kwam zo dicht toen bij de aarde dat hij dat er een botsing is geweest. Je zou het een schamping kunnen noemen, want het is niet een lood. Het was een botsing met een hoek van zo'n 45 graden eerder.
Ja.
En ze hebben dan zelf weer een schatting voor de snelheid. Die is eigenlijk heel laag, 14.000 kilometer per uur. Dat is zelfs veel lager dan de Voyager. En
heb ik net nog gereden. Waar heb je het over?
Nou, Voyager gaat al 3-4 keer zo hard.
Ja.
En dat heeft ten eerste de aarde op zijn zijkant getikt. Weet je weet, de aardas is scheef.
Ja,
hoe
heel
komt
irritant.
Dat eigenlijk? Ja. Nee, dat is helemaal niet irritant.
Oké, okay, daardoor hebben wij...
daardoor hebben wij seizoenen.
Precies.
En een heleboel seizoenen. Andere dingen waar zonder het leven waarschijnlijk niet mogelijk was geweest.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Seizoenen zijn blijkbaar belangrijk. Ik weet niet meer precies waarom. Daar komen we ook nog wel op, denk ik.
Oogst. Kunnen eten.
Maar waarom is het niet... Als het hele jaar zomer is, is het toch ook goed, zou je zeggen.
Ja, klopt. Maar dan heb je aan de ene kant van de wereld waarin dus alle oogst verschroeit. En aan de andere kant van de wereld waarin er niks kan groeien.
Dan gaat daar gewoon niemand wonen.
Ja, dan moet je dus net aan de fringes kunnen wonen. Waar het nog net je oogst kan ontspruiten. En waar zonder dat het wordt weggeschroeid.
Ja, en er zijn... Kijk, wij hebben bijvoorbeeld de maan... Daar komen we dus ook zo op. Maar die is zogenaamd tidally locked. Die staat zo dichtbij dat we altijd maar dezelfde kant zien. Maar er zijn ook planeten die zo dicht bij hun ster staan... dat die planeet altijd naar dezelfde kant van de zon kijkt. Dus daar is het aan de ene kant van die planeet altijd dag... en aan de andere kant altijd nacht. En de ring die precies loodrecht daarop staat... waar het dus net lauw warm is... Ja. dat noem je de Terminator.
Wat vet! Oh, wat tof! Ik zat te denken, zo'n plek om te wonen is de oplossing voor iedereen. Iedereen die van de dag houdt, die blijft aan de ene kant. Zo. En iedereen die van de nacht houdt, die blijft aan de andere kant.
Ja, ja.
En je mag wel over de Terminator. Ja,
een vakantie naar de dag.
Ja. Gewoon een vakantie naar de dag.
Ja, ik hou best
Even Terminator'tje pakken. Gewoon even gaan over. Kan je toch ook wel een stukje hoge snelheidslijn over de Terminator
heen? Dat vind ik ook, hoor.
Gewoon even een paar uurtjes de vitamine D oppakken. En daarna gewoon weer lekker de nacht in. Want dat is gewoon veel leuker.
Heerlijk, ja. Ik zou het wel weten.
En dan kan je gewoon 2 uur 's middags bier drinken zonder dat je je schuldig...
Ja, precies.
Wat zei je? Wat,
Lubach zou dan aan de dagkant gaan zitten, heb ik hem laatst horen zeggen. Het is een absolute ochtendmens, die begrijpt helemaal niets van mensen die...
Echt?
Snap ik ook waarom hij zo tegen die zomertijd is. Die wil dus in het licht gaan slapen op 21 juni.
Oh.
Ja, dat is vervelend als je om 10 uur naar bed wil.
Ja.
Ja.
Ja. Maar wat raar, meestal zijn comedianten een beetje in de avond...
Nee, hij snapt daar dus niets van, heeft hij laatst een keer gezegd.
Echt waar?
Hij is echt, want hij had een gast... En zij maakt het programma Nachtdieren, geloof ik, documentaire. Gaat ze gewoon midden in de nacht vreemdelingen aanspreken. Nou, dat vond ik helemaal ondenkbaar. Nou, daar kwam dus uit dat hij echt een ochtendmens is.
Jeetje.
Hoe dan
dat
ook.
Dat vind ik bizar.
Ja. Terug naar Theia en Aarde.
Zo is het.
En de schamping, de botsing tussen die twee objecten. We kunnen nu een beetje met seismografie...
Ja.
Kunnen we dus trillingen in de aarde en zo, kunnen we een beetje proben hoe de binnenkant van de aarde eruit ziet. Ook al kunnen we helemaal het diepste gat dat we ooit hebben gegraven is 12 kilometer ongeveer.
Ja, ja.
En dat is dus nou een derde van de aardkorst. Dat is nog helemaal niks.
Maar 12 kilometer is wel ziek.
Het is diep en het werd daar ook 180 graden. Dus
holy shit.
We konden niet veel dieper, want dan gaat je apparatuur ook smelten. Maar daar zitten dus ook weer mogelijkheden voor mogelijk geothermische bronnen. Zo, hè? Maar goed, dat is een heel ander verhaal weer.
Okay.
We vinden wel wat ongeregeldheden in de dichtheid van die kern. Dus we denken dat er maar misschien mogelijk wat restanten zitten van die botsende, kleinere planeet Theia.
Mm-hmm.
En in die botsing, denkt men nu dus, is er gewoon een heleboel van die twee planeten tegelijk gesmolten. En in een baan om het grotere samengesmolten object gekomen. Dat is weer samengeklonterd tot onze huidige maan.
Dat is een beetje
de leading theory nu.
Wat vet.
En dat is dus al 4,5 miljard jaar geleden in het Hadeïcum gebeurd. Ja.
Vuistdiep in het Hadeïcum.
Net hoe je diep vanuit onze tijd bekeken.
Ja, maar daarna was
precies. Spring Chicken was het in
ja,
het
dat is waar. Dat is waar.
En wat denk je, dan kun je natuurlijk afvragen, wat is het oudste gedateerde stukje materiaal dat we ooit op aarde hebben gevonden, waarvan we echt kunnen zeggen, dat is zo en zo oud. Nou, dat is een materiaal dat heet zircoon. Dat is gemaakt uit het metaal zirconium.
Oké.
En met een, ik ben geen scheikundige. Maar in ieder geval, daar zit zirconium in. En om de een of andere reden blijft dat heel lang goed.
Oké.
En in West-Australië is er een stukje gevonden van 4 miljoen jaar geleden. Dus dat is ook echt aan het begin nog wel van het Hadeïcum. Toen de aarde dus pas 150 miljoen jaar bestond.
Ja, 150 miljoen.
En dan met een onzekerheid van slechts 8 miljoen jaar. Op 4.404 miljoen jaar. Onzekerheid van 8 miljoen jaar. Andere bronnen zeggen weer dat het misschien iets jonger is. Maar nog steeds 4 miljard 350 miljoen jaar. Dus we zitten echt wel nog steeds... We hebben echt wel stukjes aarde gevonden. Die onveranderd zijn gebleven, zou je kunnen zeggen. Niet gerecycled.
Ja.
Helemaal vanaf het begin. Maar
wat vet,
dat zijn
ouwe.
Dus wel echt maar hele kleine stukjes.
En dat stukje materiaal, waar was dat gevonden?
Ja, West-Australië dus.
Oké. Dat ging
wat
even over voorbij.
West-Australië is.
Ja. Oh, wat nice.
Ja.
En is dat daar nog te bewonderen? Kan dat aanraken? Nee, vast niet.
Dat ligt denk ik ergens in een wetenschappelijk instituut of universiteit.
Oké.
Waarschijnlijk...
En dat komt dus nog vanuit het vroege begin van het Hadeïcum.
Ja.
Yeah.
Het Hadeïcum, kijk, ik heb het nu al gehad over de eonen.
Ja.
Die zijn ook weer onderverdeeld in era's.
Oké.
Die op hun beurt zijn onderverdeeld in perioden.
Oké. Okay.
Die in, op hun beurt zijn onderverdeeld in tijdvakken.
Oh my god. Ja.
Yeah. Yes, maar het HD-icum is zo intransparant voor ons. Daar kunnen wij, dat het vrij zinloos is om daar zelfs maar era's in aan te brengen. Dus het, dat hebben we volgens mij ook niet gedaan. Dat is op Mars wel gedaan. Daar heb je bijvoorbeeld Noachium.
Ja.
En het, ik zag er net nog eens staan, het Prenectarium of zo.
Ja.
Maar goed, ik weet niet waarom dat dan op Mars wel weer beter te doen was. Op aarde hebben we in ieder geval gewoon het HD-icum.
Ja.
Ja, niet onderverdeeld verder in era's.
Nee, je hebt alleen die vier eonen.
Nee, ja, dat is gewoon één eon.
He, maar je zei het
HD-icum is het eerste eon.
Oh ja, je hebt gelijk.
Ja, we gaan niet eens onderverdelen in era's.
Nee.
Weten er te weinig van. We weten wel wat gekke dingetjes.
Ja.
Omdat we dus wel gewoon materialen hebben gevonden uit die tijd. We weten dat er waarschijnlijk vloeibaar water was bij een temperatuur van 230 graden. Wat gek is, want dan zou het toch moeten koken en zo.
Ja, ja.
Maar niet als de druk 27 bar is. Dus de atmosferische druk was toen gewoon veel hoger.
Oeh.
Er zat heel veel CO2 in de lucht. Want op dit moment is de aarde gewoon echt nog een daarom heet het ook het HD-icum, echt een
hel.
Lava-planeet.
Ja, 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 ja.
Het oppervlak is nog niet eens afgekoeld. De korst is nog geen korst.
Nee, het is gewoon
tenminste, wel gedeeltelijk hoor. Maar
een lavabol met harde stukjes.
Ja, ja of een harde. Ja. Ik weet niet precies wanneer dat afgekoeld is, maar dat is natuurlijk ook niet, ook niet in één dag gebeurd.
Nee. En niet over één nacht ijs al helemaal
nee,
niet.
Precies.
Jeetje man, holy smokes. Wel foto's uit die tijd zo te zien op de Wikipedia.
Dat zijn geen foto's.
Nee, dat is een reconstructie. Artist depiction.
Yeah. Of the hypothetical planet Theia colliding into early Earth.
Heel nice.
Ja. Wat hebben we nog meer over die tijd te zeggen? Nou ja, over leven hoeven we het natuurlijk sowieso eigenlijk nog niet te hebben. Want,
nee. Over de dood?
Over de dood, ja, dan moet je eerst leven hebben.
Ja, dat is waar.
Geologische records van, dat is dus eigenlijk al na het HD, 3,2 miljard jaar geleden, bevat wel bewijs van meerdere impacts van objecten tot wel 100 kilometer groot.
Zo.
Naar vergelijking.
Stortregen.
Die Chicxulub / Yucatan inslag waar de dinosaurussen mee beëindigd zijn, was 10 kilometer.
Oh, dit was nog 10 keer zo groot.
Ja, en 10 keer zo groot in de breedte. Wat wil zeggen.
Wow, wat ziek.
1000 keer zo zwaar waarschijnlijk. 1000 keer zo groot in volume.
Oh,
dus
kan je nagaan,
even dezelfde dichtheid als 1000 keer zo zwaar. En elk van die inslagen zou 100 meter van de huidige globale oceaan direct gewoon in één klap afkoken. Zeg maar, zoveel energie erin.
Jeetje, wat vet.
En daarvan zijn er dus. En zou dus de temperatuur van de atmosfeer ook met 500 graden doen toenemen.
Ik zie nu het contrast van zo'n Britse huisvrouw die er plantjes bij de intratuin of het Engelse equivalent haalt. En dan in haar achtertuintje plant, weet je wel. En dat precies op datzelfde plekje. Paar miljard jaar eerder. Stortvloed 1. Zieke hel.
100 kilometer. Waar in één klap de hele atmosfeer 500 graden heter werd.
Ja. Holy shit. Ik bedoel, dat object dat op aarde is geland en de dinosauriërs heeft uitgeroeid.
Mm-hmm.
Daarvan denkt men nu dat de Mexicaanse golf, hoe heet dat? Daar bij Mexico.
Yucatan toch of zo?
Ja,
of
maar die hebt toch zo'n je ziet echt een hap uit Mexico, hè? Bij die Mexicaanse golf.
Ja, dat is gewoon de krater.
Dat is gewoon de krater.
Voor zover ik weet, hoor.
En het object waar we het nu over hebben is dus minstens 10 keer zo groot dan dat. Als dat, dan dat. Anyways, minstens 10 keer zo groot. Dat is dus gewoon, wat zal het zijn? Misschien zo een object zo breed als van New York naar Los Angeles, wat dan eventjes op de aarde stort.
Nee, geen 100 kilometer. Het is meer van Rotterdam naar Tilburg.
Rotterdam naar Tilburg. Ja, ook
maar
iets
het gaat
imposant.
Vaak hard, hè, in die tijd.
Sorry, dat gaat vaak hard in die tijd.
Ja, die dingen die gaan natuurlijk. De aarde, hoe hard denk je dat de aarde om de zon draait, bijvoorbeeld? In kilometers per uur?
20.000 kilometer per uur?
Ja, het is harder, maar het is wel die orde van grootte. Het is 107.000 kilometer per uur ongeveer.
Meer dan 5 keer zo hard.
Ja.
Oké.
En dan doet hij dus een jaar over een rondje met die snelheid.
Ja.
Yeah. Er zijn wel wat gekke dingen ook aan de hand. Want Carl Sagan,
ja,
viel het al op dat we dus wel bewijs hebben voor vloeibaar water. Terwijl de zon maar 70% van de huidige helderheid had. De zon die wordt langzamerhand steeds ietsje helderder en helderder gaat die schijnen. Omdat die steeds meer... Ja, de zon gedijt dus op fusie. Ja. Kernfusie. Eerst waterstof en helium. Dat is het lichtste, waterstof is het lichtste element. Dat, als je er vier van op elkaar knalt, grof gezegd, krijg je een heliumatoom.
Ja.
En op een gegeven moment begint ook dat helium een beetje te ontbranden in zekere zin. Te fuseren moet ik eigenlijk zeggen. Tot bijvoorbeeld koolstof en neon en zuurstof. En omdat dat zwaardere atomen zijn die fuseren, komt er ook weer meer energie bij vrij. En dus een steeds wat groter percentage van de fusie wordt ook heliumfusie. En daardoor gaat steeds een beetje helderder stralen met meer warmte. Dus we hadden eigenlijk helemaal niet verwacht dat in het Hadeicum dat de temperatuur zo hoog kon zijn dat er vloeibaar water kon zijn. Nou, daar zijn wel wat ideeën over, maar er is eigenlijk totaal geen consensus. Je zou natuurlijk denken aan getijdenkrachten misschien, dus die een beetje wringen en trekken. Doordat bijvoorbeeld de maan, die stond toen nog veel dichter bij de aarde, veel meer getijdenkrachten zijn.
Ja, natuurlijk, holy smokes.
Maar dat kan, als je dat gaat uitrekenen, kom je ook echt niet in de buurt eigenlijk van die temperaturen.
Dat zie je in Bruce Almighty. Dat is een film waarin hij even God speelt.
Ja, die
en dan
gezien.
Heeft hij, staat hij even bij op zijn appartementje in New York op het balkon. En dan heeft hij een vrouw versierd en die is daar. En dan zit de maan, is een mooie volle maan, maar die wil hij toch wel dichterbij hebben. Dus dan gooit hij zo'n doorzichtige lasso om de maan heen. En dan trekt hij de maan eventjes wat dichterbij. En de volgende ochtend wordt hij wakker op CNN. Dat is een zieke overstroming overal op aarde. En zien we nou even zo kijken.
Oeps. Toch niet zo makkelijk, God spelen.
Nee.
Nee, het is dus juist in de tijd anders gegaan. De maan verliest ook steeds, ja, doordat hij toch... Er is toch wat frictie, interne frictie.
Ja, is toch niet helemaal over eens.
En daar verliest hij wat energie mee, dus dan gaat hij daardoor steeds hebben. Dus jaar drijft de maan zo'n 3 centimeter van de aarde weg. Dus in ons leven is de maan al een meter verder verwijderd van de aarde.
Zie je dan verschil op basis, stel 500 jaar. Zie je in 500 jaar dan, denk je, verschil?
Nou ja, dat is dus 500 keer 3 centimeter. Dus dat is 15 meter. Ja, dat kun je wel meten.
Ja, maar
dat
kan
ik
met blote ogen niet
maar
zien.
Maar dat is over, ja, de maan staat nu 300 gemiddeld. Hè. Dat is totaal geen perfecte cirkel. Maar gemiddeld 384.000 kilometer van ons vandaan.
Ja.
1,3 lichtseconden.
Ja.
Dus 15 meter op 384.000 kilometer.
Nee, laat maar zitten. Dat is dan geen begin aan. Jaar.
Maar over die faint young sun. In die afgelopen 4,5 miljard jaar is hij dus wel 1,5 keer zo helder gaan schijnen. En dat blijft ook doorgaan. Dus als je dat doorrekent, dan is het over 700 miljoen jaar hier zo heet dat de oceanen waarschijnlijk al verdampt zijn.
Jeetje, wat ziek.
Dan houdt het leven op aarde op waarschijnlijk. Zeker binnen 1 miljard jaar houdt het leven op aarde wel op. Mensen die nog soms zeggen, ja, wat hebben we toch te zoeken op Mars? Nou, dan wordt het daar misschien eens eindelijk een beetje lekker warm.
Ja.
Dus, het is nog wat vroeg.
Het is nog even ver weg.
Laten we niet tot 699 miljoen jaar wachten. Nee. Het begint hier al steeds warmer te worden.
Ja, inderdaad.
En dat is niet eens door de zon.
Nee, jeetje, wat ziek.
Ja, cosmic rays, kosmische straling is nog een idee. Massaverlies van de zon. Bewolking zou er nog iets mee te maken kunnen hebben. Maar de faint young sun paradox remains unresolved as of today.
Ja, so it seems.
En aan het einde van het Hadeicum, de laatste 300 miljoen jaar van de totaal is dus zeg maar 750 miljard, 750 miljoen jaar.
Ja.
Het is een relatief kort eon, kan ik je vertellen. Dat zal met de latere eonen die we gaan bespreken nog wel blijken. Dan start the late heavy bombardment. Ik denk dat dit te maken heeft moet dat eigenlijk even checken met, met die migraties waar ik het eerder over had.
Ja.
Dus dat die planeten in die configuratie zoals nu,
ja,
dat is niet altijd zo geweest. Die zijn om de een of andere reden ja, dichterbij of, en verder weg van de zon gaan migreren.
Ja.
En dat, omdat die, ja, Jupiter vooral is zo zwaar. Als die in de buurt komt van een wolkje kometen bijvoorbeeld.
Ja.
Die kan ze zo uit hun baan trekken vanuit
ja,
een regio van het zonnestelsel. Die de Oortwolk heet bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel ver weg. Dat er ineens een heleboel kometen in één keer neerregenen op de aarde.
Ja, ja, ja,
en dan
ja,
dacht
ja,
je dus, hè, we hebben de early heavy bombardment gehad. Ja. Komt er nog een late heavy bombardment? Godsamme.
Jeetje, vast een roker of niet?
Wie?
De oorzaker van de late heavy bombardment. Ja.
Ik snap hem niet.
Ik volgens mij zelf ook niet.
Oké.
Okay. Jeetje, Jos. Is dit nog allemaal... Is dit tegen het einde van het eon?
Dit is het einde van het eon, ja. En het einde, zo'n 4 miljard jaar geleden... hebben we het eerste bewijs van iets dat ook... belangrijk schijnt te zijn voor leven. Platentektoniek. Dat hebben andere planeten ook vaak.
Dat heb je bijna niet
dat
meer.
Dat heb je bijna niet in het zonnestelsel.
Nee. Daar zijn we vrij uniek in.
En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Je hebt natuurlijk die theorie van het eerste leven, dat in die hydroscopic, van die vents, die vulkanische.
Ja, ja.
Ja, die dan misschien dicht bij zo'n scheur zitten.
Ja.
Waar het water een paar honderd graden Celsius is. En ja, ze denken dat daar misschien het eerste.
Leven.
Eerste leven, zelfreplicerende molecuul is ontwikkeld of is ontstaan.
Ja.
Dus die platentektoniek is waarschijnlijk belangrijk. En die is getriggerd door het bestaan van oceanen.
Vet. Vet.
En
man.
Misschien de eerste aardkorst. Waar komt het verschil van aardkorst en dan oceaan vandaan? Ten eerste, waar komt het water vandaan?
Ja.
Dat water, dat komt waarschijnlijk af van die kometen die toen zijn ingeslagen op de aarde. Want die bestaan voornamelijk uit...
Ja, dat heb ik geleerd.
...ijs en stof.
Dat heb ik geleerd bij Earth Investigated.
Oh ja, precies. Ja.
Je had dinsdagavond Egyptian Night. Maar ja, maandagavond was Earth Investigated Night.
Dat weet je nog goed, zeg.
Ja, en dan dat water was dan van... van kometen was het toch?
Of ja, was het? Kometen. Ja, ja, dus
klopt.
Ja, ook ja, wel asteroïden, die hebben ook wel ijs hoor.
Ja.
Maar
ja,
kometen worden ook echt wel dirty snowballs genoemd. Dat is gewoon, ja.
Beetje snowball effect. Oké. Okay.
En een andere reden waarom... Ja, kijk, in het begin was die aarde zo heet... Dan...
Smoking hot.
Elke uitstulping, zeg maar. Als je een Mount Everest zou hebben... Ja, het is gewoon allemaal zo... slap nog, dat het gewoon weer in elkaar zakt.
Ja, het is een pudding.
Ja, het is te vloeibaar om hoge bergen te hebben. En
ja.
Ja, pas als dat dus een beetje afkoelt,
ja,
kan je dus pas die platen die afkoelen.
Vet.
Nou ja, goed. Ik vertel het een beetje.
Zijn die platen grenzen nog steeds de plaatgrenzen van nu? Of zijn het heel andere?
Dat zijn denk ik... Deels andere, maar ook van groot deel misschien wel.
Dus de platentektoniek is het volgens mij, toch?
Ja, tektoniek.
Tektoniek, ja,
ja, ja, ja.
Die vandaag wordt gevoerd door de aarde, was toen ook al...
Ja, dat zou goed kunnen, maar...
Ja, holy smokes.
Zoek dit graag uit,
lieve lieve luisterkinders. Verbeter ons absoluut, hè? Want dan leren wij ook eens wat.
Nou, inderdaad. Ik bedoel, ik heb even een leuke Wikipedia-dive gedaan. Om
precies.
Extra... Het Hadeum is namelijk niet... Het eon onder de eonen, om het over te hebben. Maar ja, het moet toch...
Je moet ergens beginnen.
Ja,
dat klopt.
Men begon helemaal in het Hadeum.
Ja.
Nog wel iets leuks wat ik uit Our Universe met Morgan Freeman... Dat is een serie die onlangs is uitgekomen.
Wat leuk.
Geleerd. Daar heb ik ook een aantal van die dingen uit. En hoe dat water dan van die komeet... Want ja, dat is ook natuurlijk... Dat slaat ook met een rotgang in.
Ja.
Dus dat water verdampt natuurlijk meteen. Dat wordt direct, ja, poef, is gewoon in één keer zo heet. Waar blijft dat?
Ja, ja,
nou, dat zou wel eens zo gegaan kunnen zijn. Die watermoleculen worden gewoon diep die aarde ingedreven door die inslag. Misschien wel tot de kern, maar zeker tot de mantel. En daar bleven ze miljoenen jaren tot de korst dus afkoelde en verhardde met je hangen. En toen met enorme vulkanen vanuit de diepte werd het weer omhoog gepompt met lava. En op zo'n manier naar de atmosfeer getransporteerd. Dus dat het eerst dat water wel in de aarde kwam, maar helemaal niet op de aarde. Omdat er nog helemaal geen ruimte was voor een atmosfeer. Die zou meteen de ruimte in verdampen door de hoge temperaturen en zo.
Yeah.
En na nog wat miljoenen jaren koeling heb je dan de eerste wolken. En toen viel de eerste regendruppel.
Oh, wat nice.
En the rest is history.
Ja.
Een stortvloed van regen. We zien het nog steeds in Nederland elke dag. Toen viel duizenden jaren naar beneden. En vormde de oceanen.
Heel vet.
En daarmee wil ik onze discussie over het Hadeicum graag beëindigen.
Heel mooi, Jos. Dank voor deze prachtige, prachtig uitgezochte research.
Ja, en kijk vooral uit naar het Archaicum. Ja. Het volgende. Ja. Arche betekent oud, dus dat is ook oud.
En archaïsch.
Archaïsch, inderdaad.
Dat heeft er ook mee te maken.
Arche betekent eigenlijk ook begin, geloof ik.
Ja.
Maar ja, begin van wat? Hè? Nou, dat zullen we later.
Dat zullen we later ondervinden. Aan den lijve. Wat we ook nog aan den lijve gaan ondervinden is een lekkere quote.
Kom maar door, Robert.
Oh, dear. Ja.
Of, nee, weet je wat?
Ik heb hem niet paraat mijn research notes.
Ik heb hem wel paraat. En hij is van Carl Sagan uit Pale Blue Dot, hoofdstuk 2, bladzijde 9. Als je dezelfde druk voor je hebt als wij.
Namelijk die van 994.
994. Ik denk dat ja, nou ja. Toen is het volgens mij gewoon geschreven.
Oh.
Doet er niet toe. Je moet toch het hele boek lezen. Dus je komt het vanzelf tegen. Goed. Long ago, when an early galaxy began to pour out light into the surrounding darkness, no witness could have known that billions of years later, some remote clumps of rock and metal, ice and organic molecules would fall together to make a place called Earth. Or that life would arise and thinking beings evolve who would one day capture a little of that galactic light and try to puzzle out what had sent it on its way.